Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, welkom. Welkom broers en zusters in deze dienst. Welkom ook als u nu of later meeluistert via een opname. Fijne dienst gewenst. Ik heb voor u de volgende mededeling van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor de Nederlandse Bijbelgenootschap. Vanmorgen is er bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 6. En ze kunnen de kerkzaal straks verlaten na het zingen van Hemelhoog 382. Lees je Bijbel, bid elke dag. De bloemengroet gaat vandaag naar Christina Maurits. In deze dienst zal dominee Henk van der Velde ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit de Hemelhoog 499. Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ik mag u begroeten in de naam van de Heer. Dat doen we zo. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen nooit loslaat, omdat hij trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van die God, onze hemelse Vader en van de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. En dan beamen we om met elkaar te zingen uit gezang 305. 305.
Thank you.
We hebben net gezongen over het woord van God, over de Bijbel. En we zullen daar vaker over zingen, omdat vandaag de Bijbelzondag is van het Nederlands Bijbelgenootschap. We zijn gevraagd om dan speciaal aandacht te geven aan het woord van God. En daarvoor te danken. En we bidden ook voor de organisatie die zorgen voor vertaling en Bijbelverspreiding. Maar eerst zou ik willen zeggen, Imana Nitzita. En dat doe ik omdat wij door deze gasten hebben. Imana Nitzita betekent God is goed in het Rwandees. En we hebben vandaag in ons midden een Rwandese pastor. Dat is een bisschop van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Zijn naam is pastor Celestin Nsengimana. Nsengimana. Dat is voor ons moeilijk uit te spreken. Hij studeert aan de Protestantse Universiteit in Amsterdam. Hij heeft 3 kinderen, 3 dochters van 17, 18 en 7 jaar. En hij is de gast deze week bij de familie Bekenbrede. Dominee Celestin, misschien wilt u even gaan staan. Kijk, daar staat hij achteraan. Hallo, welkom. Imana Nizitza. Nou, dat wordt daar in de kerk altijd gezegd. Imana Nizitza. En dan steekt iedereen zijn hand omhoog en zegt halleluja. Ja, dat zijn wij niet gewend. Maar we zouden het een keer kunnen proberen. Imana Nizitza. Amen. Ja, mooi, mooi. Nou voelt die man zich ook weer een beetje thuis. He? Goed. Naast de Bijbelzondag die we vandaag gedenken, is vandaag ook een themazondag. Een themazondag in het kader van ons jaarthema. Dit is mijn lichaam. En wil het hebben over de vroege kerk. En vorige keer hebben we gezien in de vroege kerk in Jeruzalem dat er heel veel mooie, goede dingen gebeuren. Vandaag zullen we zien dat er ook best problemen waren. En hoe de Heere God die problemen gebruikt. Eerst gaan we bidden om de leiding en zegen van Gods geest. En ik zal er kort om bidden. Daarna gaan we met elkaar ook het Onze Vader bidden. Als u wilt, kunt u dat ook meebidden. Laten we bidden. Heer, wij komen u danken dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Dat u uw kerk op aarde hebt gevestigd. Over heel de wereld, in alle landen. Dat wij daar deel aan mogen hebben. Wij danken u, Heer, voor uw genade. Dat de Heer Jezus is gekomen. Om alles wat ons belemmert u te kennen op zich te nemen. Onze zonde, onze gebrokenheid. En dat hij voor ons de weg heeft gebaand naar het Vaderhuis. Help ons die weg te gaan. En dat te aanvaarden en daaruit te leven. En leid ons ook deze dag, wanneer wij uw woord openen. Leid ons met het licht van uw Heilige Geest. Vertroost ons, bemoedig ons, leid ons als uw kinderen. Dat willen wij ook samen bidden met woorden die de Heere Jezus onszelf leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, heel goed om te horen dat ook kinderen dat al kunnen meebidden. De eerste lezing die wij lezen is een lezing die aangewezen is door het Nederlands Bijbelgenootschap uit Romeinen hoofdstuk 1... Ik doe dan vandaag de preek daar niet over, die gaat over handelingen. Maar dit gedeelte hebben zij aangewezen voor deze Bijbelzondag, om ons daarop te bezinnen. Dus we lezen uit de Romeinenbrief, vers 1 tot en met 7 en daarna vers 16 en 17. En dan lezen we in de Romeinenbrief van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd, het evangelie over zijn zoon. Een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en door de heilige geest bekleed met macht, toen hij, Jezus Christus onze Heer, opstond uit de dood. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heilige te zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, hier zien we al gelijk dat het evangelie gaat over de Heer Jezus, over Christus, over Gods Zoon, die onder ons heeft gewandeld, die opstond uit de dood. En dat het de bedoeling is dat dat evangelie verkondigd wordt aan alle volken over heel de wereld. Nou, vandaag mogen wij zeggen dat dat werkelijkheid is geworden. Dat overal over de wereld de Bijbel is vertaald. Dat overal in de wereld, bijna in alle landen op aarde, christenen bij elkaar komen, kerken zijn. En wij zijn er ook deel van. Wij en in Rwanda en over heel de wereld. En dan zegt Paulus nog over dat evangelie en over het woord van God in vers 16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht. Het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: de rechtvaardige zal leven door geloof. Nou, daar staan wij extra bij stil vandaag. Dat de reddende kracht van God het evangelie is gekomen om verkondigd te worden aan alle volken op aarde. En daarom moeten wij altijd eraan denken als wij de Bijbel lopen, als je de Bijbel thuis hebt, dat dit boek een heel bijzonder boek is. Ja? Heel veel mensen denken, die Bijbel, dat is maar een dik boek, dat is een ingewikkeld boek. Ja, dat is saai. Maar de Bijbel is een heel bijzonder boek. Als je alle verschillende boeken op aarde zou verzamelen, dan zou je denken meer boeken hebben dan deze hele zaal zou kunnen bevatten. Allemaal boeken. Maar onder al die boeken is dit boek het eerste en het belangrijkste. Want de Bijbel, dat is het woord van God. Daar spreekt de Heere God zelf in. Bijbel, dat betekent eigenlijk bibliotheek. Dat zijn wel 60 verschillende boeken. En die Bijbel is bedoeld dat dat echt gaat leven door de Heilige Geest. En dat het in je hart komt en dat je gaat veranderen. Dus zorg dat je die Bijbel leert kennen. En zorg dat je altijd leest uit de Bijbel. Misschien als je klein bent nog een kinderbijbel, hè? En dan kun je het al een beetje begrijpen, al die verhalen. Ook later in je leven, als je groter wordt, als de Bijbel een open boek voor je is, dan gaat dat echt leven voor je. En dan word je daardoor een mooi mens, een betere mens. En dat is Gods bedoeling. Daarvoor gaf hij ons de Bijbel. Dus die Bijbel is heel belangrijk. Nou, en daarom hebben wij Bijbelgenootschappen in de hele wereld, ook in heel veel landen. En het Bijbelgenootschap in Nederland, dat is al opgericht in 1814. Meer dan 200 jaar geleden. En dat Bijbelgenootschap, daar werken nog altijd meer dan 100 mensen. Dat is een grote organisatie. En die zorgen ervoor dat die Bijbel dichterbij komt. Die maken nieuwe Bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in gewone taal. Maar ze hebben ook net bijvoorbeeld een samenleesbijbel voor gezinnen uitgebracht, waar verhalen uit de Bijbel in staan. Maar er staan ook allemaal opdrachten in en spelletjes die je samen kunt doen. Samenleesbijbel. Dat doet het Nederlands Bijbelgenootschap. Nou, als je een auto hebt, dan moet je ergens lid zijn van de AIWB of zoiets, een organisatie die je helpt als je pech hebt. Als je christen bent, als je kerklid bent, dan moet je eigenlijk lid zijn van het NBG, van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dus als je nog geen lid bent, dan moet je vandaag gelijk lid worden, want dat hoort er gewoon bij. Dat Nederlands Bijbelgenootschap helpen dat die Bijbel weer naar andere mensen komt, dat het dichterbij komt, dat het over heel de wereld verspreid wordt, dat is belangrijk. En daarom staat daar www.bijbelgenootschap.nl. Dan kunt u veel meer lezen over het Bijbelgenootschap. En ook zelf lid worden als u dat nog niet bent. In onze kerk hebben wij een vertegenwoordigster van het NBG. Dat is Ingrid Dorst. Ingrid, ben je er ook? Ik zou even kijken, dat is Ingrid Dorst. Geef staan. Als je nou meer wil weten, na de dienst moet je naar Ingrid gaan. En die kan je meer vertellen over het Nederlands Bijbelgenootschap. Nou, we gaan ook samen zingen over de Bijbel. En dat doen we eerst met een liedje voor de kinderen. Daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklasse. En dat liedje is: lees de Bijbel, bid elke dag. En daarna zingen we ook met Psalm 19 nog weer over de rijkdom van Gods woord.
Yeah.
staan dingen in de Bijbel, vooral in de psalmen, die je ook voor jezelf tot een gebed kunt maken. Bidden met de psalmen, dat is heel mooi als je zo kunt bidden. Die laatste regel van psalm 19 bijvoorbeeld, dat is een prachtig gebed om steeds weer voor jezelf te bidden. Dan kun je misschien wel ergens opschrijven, zodat je het steeds weer ziet. Laat de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart u verheugen, o Heer. Nou, de woorden van onze mond, wij zeggen zomaar soms iets, hè? En de gedachten van ons hart, wij hebben niet altijd soms in de gaten wat wij denken. En dat de Heere God dat ook kan bepalen door zijn geest, hè? Dat is een mooi gebed. Dus zulke dingen uit de Bijbel, die moet je ook vasthouden en dan ook je eigen gebed maken. Dat is eigenlijk de bedoeling waarom we het ook zingen. De preek vandaag is een preek in het kader van ons jaarthema. Dit is mijn lichaam en dat gaat over de kerk. Hè? Dat wij samen de familie van God zijn en wat een groot wonder dat eigenlijk is, dat we dat kunnen zijn. En we hebben de vorige keer het gehad over Handelingen 2, over de Pinksterdag, dat de geest kwam en dat ze eendrachtig waren en getuigden en dat het eigenlijk een feest was om christenen te zijn. Nu lezen we in de volgende hoofdstukken dat er ook al heel snel problemen kwamen. En daarover gaat de preek vandaag, hoe de Heere God die problemen gebruikt om dan ook zijn kerk te vormen en dat hij dat eigenlijk ook in onze levens wil doen. Nou, we lezen daarvoor nu eerst uit Handelingen 5 en Handelingen 6, maar eigenlijk gaat het over heel dat gedeelte van Handelingen 4 tot en met Handelingen hoofdstuk 7. Waar er niet alleen problemen zijn van binnenuit in de kerk, maar ook van buitenaf door verdrukking, door vervolging. Lezen we eerst uit Handelingen 5, vers 1 tot en met vers 11, over een probleem wat van binnenuit kwam. En dat gaat over Ananias en Safira. En dan lezen we, een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira een stuk grond. Maar hij hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. In het vorige hoofdstuk, daar hadden wij gelezen dat de mensen allemaal dingen gezamenlijk hadden en dat ze soms stukken grond of huizen verkochten en dat gaven aan de kerk. Maar deze mensen doen dat ook. Ze doen net of ze alles geven, maar ze geven maar een deel. En Petrus zegt dan tegen hem, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had dat immers niet hoeven te verkopen en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen die dit ter oren kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, Safira, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Ontzag voor God beving en. Nou, best een moeilijke geschiedenis. Het is nogal wat. Geef je zo'n groot bedrag, een heel stuk van een stuk grond dat je hebt verkocht. En dan bekoop je dat met de dood. Wat zat daar nu achter? Het volgende hoofdstuk gaat over een ander probleem, wat van binnen in de gemeente gebeurde. En dat is een probleem over het gebruik van geld en goed en van het eten. In hoofdstuk 6 lezen we de eerste 7 verzen. Conflict binnen de gemeente. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees, de Hebreeuws sprekenden, verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Er kwam dus een conflict, zou je kunnen zeggen, tussen de autochtone bevolking, de Hebreeuwse mensen, en de allochtone mensen, de Griekstaligen, de heidense gelovigen die van buiten kwamen. conflicten die wij ook vandaag nog wel herkennen in onze samenleving. Vers 2. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: het is niet goed dat wij het zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden. Het is niet goed dat we het zelf doen, zeggen die discipelen. Want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovige man die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Het zijn bijna allemaal Grieks sprekende mensen, Griekse namen die hier gekozen worden. Dus ze kiezen juist uit die Griekse groep mensen om het probleem te tackelen. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Nou, we gaan nadenken over deze problemen en ook andere problemen die opdoken in de vroege kerk. Eerst zingen we nu het gebed: spreek, o Heer, door uw woord uit Hemelhoog 491. Prachtig lied wat we hebben gezongen, waar ook in duidelijk wordt dat het woord van God is als een zaadje. En daarom zijn wij altijd met het woord van God bezig in de kerk. Wij zaaien dat zaad en dat valt in mensenharten. En door de werking van de Heilige Geest gaat dat in ons groeien. Dat is ook weer zoiets wat de Bijbel doet, wat bijna geen enkel ander boek doet, hè. Het wordt zaad in ons, wat gaat groeien, wat gaat ontwikkelen. Het kan vlees en bloed in ons worden. Wij kunnen daardoor veranderen in ons karakter, in onze levensstijl. En dat is de bedoeling waarom wij altijd met het woord van God bezig zijn in de kerk. Gelijk na de verkondiging, dan zingen wij het gezang 481 uit het liedboek van de kerken. O grote God, die liefde zijt. Alle vierde verse. Geliefde vrienden van onze Heer Jezus Christus. Shit happens. Ik heb twijfel dat ik zo kon beginnen. Maar het zegt wel kort en krachtig waar het eigenlijk om gaat vanmorgen. Shit happens. Slechte, beroerde dingen overkomen ons nu eenmaal in dit leven. Zo is ons leven op aarde. Wij beginnen allemaal met prachtige, grote idealen en dromen. Maar we lopen ook allemaal tegen hindernissen en blokkades aan in ons leven. Op een bepaald moment word je geconfronteerd met ellende, met een ramp, met een kwelling, met tegenslag. Veroorzaakt door omstandigheden, door domme pech. Je kunt ineens van de trap vallen bijvoorbeeld, of een auto krijgen. Helemaal niet door je eigen schuld, een auto-ongeluk krijgen. Soms wordt het veroorzaakt door andere mensen om je heen en soms door andere organisaties. Zeg ik iets verkeerd? Oh, deelde ik auto's uit. Ja, auto's veroorzaken nog wel eens ellende. Ik heb onlangs kwam er bij mij ook iemand van achter ineens binnen. Was ik mijn auto drie weken kwijt. Zonder dat ik er zelf eigenlijk iets aan kon doen. Dus soms gebeuren er gewoon nare dingen. En soms komen die dingen ook allemaal tegelijk. Het kan zijn dat je op school in een klas zit waar je gepest wordt. En die kan je het leven heel zuur maken. Waardoor je daar jaren later nog last van hebt. Maar je kunt ook op je werk iemand hebben. Die altijd tegen je ingaat. Die je het leven zuur maakt. Een geliefde die je bedriegt of zelfs verlaat. Er zijn mensen hier die dat hebben meegemaakt. Ziekte die je plotseling overkomt. Waardoor je buitenspel wordt gezet. Nou, en zo kunt u zelf nog wel andere dingen invullen. Waardoor het leven soms heel vervelend wordt. Vroeg of laat krijgen wij allemaal te maken met teleurstelling, met pijn, met verdriet. Shit happens. Dat is een waarheid als een koe. Slechte dingen, beroerde dingen gebeuren ons hier op aarde nu eenmaal. Er zijn wel christenen en er zijn kerken die zeggen, als je echt gelooft in Jezus, 100%, 105% de Heer Jezus volgt, dan gebeuren er geen nare dingen meer in je leven. Dan zal het je goed gaan. Dan krijg je alleen maar voorspoed en geluk en succes in je leven. Maar dat is niet waar. Het leven is anders. Shit happens. Soms, als je christen wordt, als je radicaal de Heere Jezus volgt, dan krijg je juist meer ellende. Dat heeft de Heere Jezus gezegd. Hè? Dat wie hem volgen, die moeten ook een kruis opnemen. Die zullen daardoor ook soms leed ondergaan. Dus de grote vraag is niet of het je overkomt, die ellende, maar wanneer? Het is bijna onvermijdelijk. Belangrijker is altijd wat het met je doet, hoe je ermee omgaat. En hoe je toch het geloof vasthoudt, ook als erge dingen je overkomen. Nou, en wat dan geldt voor ons persoonlijk, voor ons individueel, geldt ook voor ons gezamenlijk. Het geldt voor hele landen en volken. Ons werelddeel heeft in de Tweede Wereldoorlog een heel ellendige periode meegemaakt, waar miljoenen elkaar afmaakten. Nou, nu zijn er nog landen en volken waar heel veel ellende is. In Rwanda is dat nog niet zo lang geleden gebeurd. Die enorme volkerenmoord was, hè? Die genocide. En momenteel zijn er nog landen waar heel veel ellende gebruikt. Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan, Zimbabwe. En wat gebeurt in landen en volken en individuen gebeurt ook in de kerk. Er zijn in de kerk tijden van groei en bloei en vooruitgang. En het is mooi om zulke tijden mee te maken als de kerk groeit en als mensen tot geloof komen. Maar er zijn in de kerk ook tijden van verwarring, van strijd, van frustratie. En sommigen onder ons hebben zulke tijden ook meegemaakt. En soms word je in de kerk ook bitter teleurgesteld. Een paar weken geleden hoorden wij over de vroege kerk, de eerste kerk in Handelingen. En we hoorden hoe in de begintijd de geest werd uitgestort en dat het was alsof de hemel op aarde kwam. Er kwamen duizenden mensen tot geloof in een paar dagen. De kerk in Jeruzalem groeide. Ze zorgden voor elkaar. Het was een hechte gemeenschap. Maar kort daarna lezen we nu in de Handelingen hoofdstuk 5 en 6 en 7. Kort daarna kwam er al druk van buitenaf, door arrestaties, door verhoren, zelfs doordat leiders vermoord werden, maar vooral ook van binnenuit, bedrog onderling en conflicten tussen verschillende groepen. En zoals zo vaak als dat gebeurt, ook in ons persoonlijk leven en ook in de kerk komen die dingen vaak allemaal samen. Wij zeggen dan, dat is de wet van Murphy. De wet van Murphy, als er iets fout gaat, dan gaat het ook allemaal tegelijk fout. U kent dat zelf misschien ook wel. Je hebt conflicten met een familielid of misschien in je huwelijk wel. Hè? Je ligt onder vuur, je voelt je gestrest. Tot overmaat van ramp krijg je kind een ongeluk. En dan op de dag dat je in het ziekenhuis moet, begeeft ook je auto het of doet je computer het niet. Zodat je niet kunt communiceren. Al die dingen die dan tegelijk gebeuren. Je hebt van die dagen dat alles misgaat. Hè? En dat je gewoon geduldig moet zijn en het moet afwachten. Geestelijk gezien mag je daar soms ook wel eens de hand van de tegenstander in zien. Als zo alles misgaat in je leven. Ja? Paulus schrijft in Efeze 6 over de dag van het kwaad. Waar we ons op voor moeten bereiden. Om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Want daarvoor is deze preek vandaag ook bedoeld. Maar als het je goed gaat, als het rustig is in je leven. Gebruik die tijd dan als een gelegenheid om je geloof te bouwen. Dan ben je voorbereid op de dag van het kwaad. Daarom zitten wij hier vandaag ook. En daarom denken wij ook in de groeigroepen met elkaar na over dit materiaal. En er zijn dan ook weer vragen bijgemaakt. Wat kunnen wij nu leren van de vroege kerk in hoe zij omgingen met problemen? Hoe regeert de Heere God op momenten van beproeving in ons midden? Nou, laten we eerst nog eens kijken wat er nou precies gebeurde daar in Handelingen. Sommigen van u hebben dat wellicht al gedaan in de groeigroepen. Want de vragen daarvoor zijn een paar weken geleden al verspreid. Aan de ene kant leek het op de Pinksterdag alsof alles volmaakt werd. De eerste christenen leefden, stonden eendrachtig samen. Zij deelden hun bezittingen. Ze getuigden naar de mensen om hen heen. En die vroege kerk die groeide als kool. En alle mensen kwamen, aan alle kanten kwamen er mensen bij. Het was de lente. Het was de bloeitijd van de kerk. En tegelijkertijd, nou, je moet er toch niet aan denken dat de kerk ineens groeit van 100 naar 3000 mensen. Daar kwam ook nogal wat bij kijken. En veel van die mensen waren nieuwe gelovigen. Die nog veel moesten leren. Die ook kwamen met een eigen achtergrond. Vaak van verschillende achtergronden. Joodse achtergronden, Griekse achtergronden. Ze brachten hun eigen problemen en hun eigen achtergronden mee. En dan worden leiders van de gemeente gearresteerd en onder druk gezet en verhoord, zelfs vermoord. Ananias en Safira sterven kort na elkaar, omdat ze de Heilige Geest van God proberen te bedriegen. En in hoofdstuk 6 lezen we over onvrede tussen verschillende bloedgroepen in de gemeente. De autochtone Griekse gelovigen komen tegenover de allochtone Joodse gelovigen te staan. En er volgen beschuldigingen over en weer. Over discriminatie van de weduwe. Over het gebruik van geld en voedsel dat uitgedeeld is. In die tijd waren er geen sociale voorzieningen, zoals bij ons. Er was geen voedselbank. Wanneer je weduwe was of wees was, dan was je aangewezen op de hulp van je naaste mensen en ook van de gemeente. En zo ontstonden er spanningen in die vroegste gemeente. En het kwam allemaal tegelijk bij elkaar. Al die stressfactoren. Ook nog eens in een tijd toen die kerk maar weinig leiders had. De discipelen konden met elkaar die 3000 mensen ook nauwelijks handelen. Het werden al gewoon 5000. Maar de meeste mensen nog veel moesten leren over het geloof en over een christelijke levensstijl. En dan lees je niet alleen in Handelingen over zulke problemen, maar bijna in alle nieuwtestamentische brieven lees je over twistzaken en over moeilijkheden en over dwaalleer. Veel van de brieven die de apostelen daarover schreven, gaan daarover. In de Korinthebrieven bijvoorbeeld lees je over interne verdeeldheid en dwaalleer. Je leest over misstanden en onheilige seksuele zonden. Je leest over rechtszaken tussen gelovigen. Over vermenging van christelijke met heidense gewoontes, bijvoorbeeld rond het offervlees. Hè? Over problemen rond de sacramenten bij het avondmaal. Over wanorde in de diensten en verwarring over geestesgaven. En dan heb ik nog niet eens alle problemen opgenoemd die worden opgesomd in de Korinthebrieven. Nou, als het in de vroege kerk zo was, dat er al zoveel problemen waren, dan is het niet verwonderlijk dat dat vandaag ook zo is. Er lopen nogal wat mensen rond, gelovige mensen in Nederland, christenen, die teleurgesteld zijn in de kerken. Het is ook een beetje mode in onze tijd om de kerken te bekritiseren. En om door een donkere bril naar ze te kijken. En niet te letten op al het goeds dat kerken brengen. Maar kerken te zien als iets wat achterhaald is en schijnheilig. En er is ook wel terechte teleurstelling. Terechte teleurstelling, omdat je dingen mist. Je mist dingen aan meeleven en zorg als je erge dingen overkomen. Je mist diepgaande, relevante prediking. Je mist bezielende aanbidding. Je zou willen dat het allemaal heel anders was. Als het zo moet, nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Denken veel van onze landgenoten. Ze haken af. Of ze zappen weg. Naar een andere kerk die interessanter lijkt. En na 5 jaar gaan ze daar ook weer weg. Omdat ze dan weer dingen tegenkomen die je niet bevalt. Wordt er nagepraat over de diensten, dan gaat het vaak over wat er fout ging en wat er is gemist. Wij leven in een verwende cultuur. Wij zijn het allemaal perfect gewend. In ons eigen huis, in ons eigen leven. En we willen vermaakt worden en stellen ogen hijsen, ook wanneer we naar de kerk komen. En tegelijkertijd blijven we zelf maar liever toeschouwer. Want hier gaan staan en iets doen, nou, er zijn toch te veel mensen die dan veel te kritisch naar je kijken. We weten dat ook allemaal. En zo ontstaat er een klimaat waarin wij eigenlijk een beetje bang zijn voor elkaar in de kerk. En dat gebeurt in veel kerken. Hoe ga je nou op een goede christelijke manier om met die spanning? Die spanning tussen hoge, idealistische, bijbelse idealen en aan de andere kant onze gebroken, barre werkelijkheid. Hoe kunnen wij daarin leren van de vroegste kerk? Voor onze eigen houding en voor ons gebed, voor onze eigen gemeente. Hoe hou je het vol om te geloven ook wanneer er tegenwind is? Wanneer er ontmoedigingen zijn? Het zijn eigenlijk vragen die te groot zijn voor 1 preek. Daarom leg ik die vraag ook vooral neer in de groeigroepen. Opdat u met elkaar erover kunt spreken. Ik verbeeld me ook niet dat ik alle antwoorden hierop heb. Daarom is het goed om erover door te praten. Straks ook thuis, bij de koffie of in de groeigroepen later. Verder wil ik u een aantal overwegingen meegeven. In de eerste plaats moeten wij beseffen en aanvaarden dat wij in ons leven op aarde tevergeefs op zoek zullen gaan naar de perfecte kerk. Ik heb heel wat kerken gezien in verschillende landen. In België, in Engeland, in Singapore, in Indonesië, in Nederland. De perfecte kerk op aarde bestaat niet. Mocht je wel menen die ergens gevonden te hebben, dan kun je er maar beter zelf uit de buurt blijven. Want wanneer je zelf lid wordt, dan komt daar weer een krasje op. Met andere woorden, wie zichzelf kent als een vergeven zondaar, die zal beseffen dat zonde ons altijd blijft aankleven. Zelfs binnen de kerken. Wij hebben gezien dat dit ook in de vroegste kerk zo was. De ervaring leert dat het vandaag niet anders is. Ik ken mensen die elke 5 jaar van kerk wisselen, omdat ze dan weer teleurgesteld zijn door de imperfectie die ze waarnemen, door de schijnheiligheid. Daar zit gewoon een verwende houding achter. Waardoor je altijd een kritische toeschouwer blijft aan de zijkant. En uiteindelijk geheel zult vervreemden van het lichaam van Christus. Dan moet je leren om meer geduld te hebben en genade. En als er nou iemand is die geduld en genade met ons heeft, dan is het wel de Heere God. Dus wij dienen ook zelf dat geduld en die genade te leren van hem. En je moet leren om jezelf te laten inschakelen. Om te verbeteren wat er mis is. Want de beste stuurlui, die staan meestal met beide benen stevig aan de wal commentaar te geven, nietwaar? Maar bij de apostelen in het Nieuwe Testament zie je niet dat ze afhaken. Dat ze weglopen naar teleurstellingen. Je ziet wel dat ze zich blijven inspannen. Dat ze brieven schrijven, dat ze bezoeken brengen. Dat ze proberen de mensen toe te rusten. Ze proberen dingen te verbeteren en met anderen samen te werken aan een blijvende gelovige levensstijl. Dat is het eerste. Op aarde zoeken wij tevergeefs naar een perfecte kerk. Die zullen we niet vinden. En tegelijkertijd is het lichaam van Christus wel perfect, de bruid van Christus. Perfect in Christus, vanuit Gods perspectief, omdat wij in Christus geheiligd zijn. In de tweede plaats zie je in Handelingen hoe de Heere God regeert in zijn kerk, die zijn lichaam is. Hij beschermt ze niet voor moeite en voor ellende en voor strijd. Maar de Heere God gebruikt juist die dingen als opstapjes voor verdere groei en verdieping. Dus de Heere God die kan in ons leven moeite en leed gebruiken ten goede. Dat is de les die wij vandaag ten diepste leren. De vreselijke straf van Ananias en Safira, waarvan wij misschien denken, nou moest dat nou zo streng? Het lijkt onrechtvaardig streng, maar het gevolg is wel dat er in de gemeente een enorm nieuw ontzag ontstaat voor de Heere God. Vrees en ontzag voor Gods heiligheid. Een tijd van beproeving maakt je nederiger en maakt je milder. En daardoor komen er ook goede vruchten. Je beseft dat de Heere God er altijd bij is. En je relativeert dan ook je eigen rol en belangrijkheid. En in het conflict tussen die twee groepen, over de zorg van de weduwe, tussen Hebreeuwse en Griekse gelovigen, werd ervoor gekozen om de diaconale zorg te delegeren, om voortaan diakenen aan te stellen naast de apostelen, die zich dan konden richten op het gebed en op de verkondiging. Nou, bij die diakenen komen dan heel veel Griekstalige namen tegen. Dus passieve, kritische toeschouwers worden hier uitgedaagd om zelf meelevende, actieve deelnemers te worden. Overwerkte voorgangers kwamen daarom weer toe aan hun eigenlijke taak van geestelijke leiding te geven. Dus het is nooit de bedoeling dat je in de gemeente alleen maar aan de zijlijn blijft staan. Dat je daar blijft zitten als kritische toeschouwer op de tribune. En dat je alleen maar kijkt naar die spelers op het veld die hard aan het delen weer rennen zijn nadat je hun bekritiseert. Nee, het is altijd de bedoeling in de gemeente dat je zelf ook actief deelnemer wordt. Daarom streven wij er in onze gemeente naar dat iedereen een taak op zich neemt. En wanneer we zo allemaal taken op ons nemen, naar de gaven die God ons geeft door zijn geest, dan wordt de gemeente een levende gemeente. Dan is het het lichaam waarin je elkaar aanvult. Gebruik je die gaven, dan ga je ook beseffen dat het lang niet altijd meevalt om ze te gebruiken. Dat je het ook wel eens fout doet, dat niet alles perfect loopt. Maar dat de Heere God onze tekorten vaak aanvult wanneer wij onze twee broden en vijf visjes leggen in zijn handen. Of was het nog andersom? Die broden en vissen, ik weet niet meer. Ja, was het goed? Oké. Goed. Nou, als wij het weinige dat wij hebben leggen in de hand van God, dan zal de Heere God dat gebruiken ten goede. Dan kan hij het vermenigvuldigen op zijn manier. Want hij is zelf de Heer die regeert in ons midden. Nog twee overwegingen. In de derde plaats raad ik u aan de komende tijd allemaal dit boek te lezen. Het is het boek De Keuze. Leven in vrijheid van Edith Eva Eger. Ook als je niet zo vaak leest, zal dit een boek zijn wat je wel boeit. De Keuze. Vertaald talloze talen. In het Engels heet het The Choice. The Choice. Edith Eger is een Joodse psycholoog, psychiater uit Amerika. Vooral als je zelfs nare dingen hebt meegemaakt, waardoor je jezelf verlamd voelt, of hoe je denkt van ik ben het niet waard en ik kan niks meer, dan kan dit boekje enorm helpen. Edith was een Jodin die als meisje van 16 jaar met haar hele gezin naar het concentratiekamp Auschwitz werd gevoerd. Direct toen ze daar binnenkwamen, werden haar vader en moeder vergast door de nazi's. Edith en haar zusje werden aan het werk gezet. In de duisternis en de ellende van Auschwitz en in de trein onderweg bleef zij zich vasthouden aan de woorden van haar vriend. Had een vriendje, Erik, ook een Jood, die zei, ik hou van je handen, ik hou van je ogen. Daar hield ze zich aan vast. En het laatste dat haar moeder tegen haar zei in de trein naar de hel, dat was, je gedachten kunnen ze je nooit afpakken. In haar boek De Keuze vertelt Edith precies hoe ze haar littekens, haar trauma gebruikte om uiteindelijk verder te komen. Nog tientallen jaren erna, ze verhuisde naar Amerika. Het was ook allemaal moeilijk om weg te komen uit Europa. Ze woonde eerst in een stad in Hongarije. En in Hongarije werden ze helemaal niet verwelkomd, maar juist ook weer gediscrimineerd. Uiteindelijk vertrok ze naar Amerika. Daar is ze getrouwd. Ze heeft 3 kinderen gekregen. Maar diep van binnen bleef ze nog 10 jaren worstelen met de wonden die ze had opgelopen. Met minderwaardigheid, met angstgevoelens. Met pijn en leegte diep van binnen. En ze worstelde vaak zelfs met zelfmoordgedachten. Maar door in Amerika andere mensen met problemen te gaan helpen, met hun te spreken, en door te studeren hoe ze trauma's kon verwerken, ze ging psychologie studeren, ze werd uiteindelijk psychotherapeut, ze is nu 92 en werkt nog steeds als zodanig, ging ze veranderen en leerde ze hoe ze zelf vrijer kon komen van haar eigen wonden. Edith Eger is eigenlijk de Anne Frank die bleef leven en die zichzelf weer kon ontwikkelen. En zij ontwikkelde enorme moed en levenslust en levensvrede. En daar getuigt het boek van. En hoe ze uiteindelijk dan ook 1000 andere mensen weet te helpen daarmee. In dat boek De Keuze zet ze uiteen dat ze dus een bepaalde therapie heeft ontwikkeld, de zogenaamde keuzetherapie. En dat je daarin moet leren om verkeerde overtuigingen over jezelf los te laten. En dat je bewust moet kiezen voor verandering. Voor verandering in de richting van compassie met anderen. Je richt op andere mensen. Humor, optimisme, levenslust. En dat werkt ze helemaal uit in dat boek. Het is heel boeiend om te lezen hoe ze daar zelf doorheen gaat. Ook de worstelingen daarmee. En hoe ze steeds van mensen die enorm vastzitten in de problemen, juist leert hoe ze zelf die kwaliteit in zichzelf kan ontwikkelen. En ze zegt dan aan het eind, nou, je kunt in het verleden blijven hangen en je kunt je leven altijd laten bepalen door de wonden en door de littekens, door teleurstelling en wrok en boosheid. Maar het is ook mogelijk om geen slachtoffer te blijven en te kiezen voor zin en vrijheid en levenslust en vreugde, nieuwe zingeving. En ze moedigt mensen aan om geen eenzaam, verbitterd mens te worden, maar om weer een vreugdevol mens te worden. Ze is nu een oude, wijze oma, 92 jaar, maar ze is nog altijd aan het werk. Nou, en ze heeft haar levenservaring opgeschreven in dit boek en helpt daarmee heel veel andere mensen. Ik vond het een heel boeiend boek. Het is een van de meest indrukwekkende boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen. Vandaar ook deze aanbeveling. De Keuze, Edith Eger. En tenslotte het laatste. Wij leren eigenlijk in Handelingen 4 tot 6... dezelfde les die dokter Eger ook geeft. Dat problemen en teleurstellingen ons niet hoeven verlammen. Moeilijkheden in het leven zijn ook juist mogelijkheden. Mogelijkheden, bouwstenen die de Heere God gebruikt om ons te laten groeien. Wat dokter Eger niet schrijft, maar wat wij wel weten uit de Bijbel, is dat de Heere Jezus ons daarin bijstaat als de levende Heer van zijn kerk. Dat Hij zelf met zijn Heilige Geest ons wil vormen en ons wil leiden. Handelingen wordt ook wel genoemd de handelingen van de opgestane Heer, of de handelingen van de Heilige Geest. Wie door de Geest van God opnieuw wordt geboren, die kan uitstijgen boven zijn eigen beperkingen, boven de machten van zonde en duisternis. En dan wil de Heere God ook juist wonden en teleurstellingen en littekens in ons leven gebruiken ten goede. Om daardoor uiteindelijk je leven te verrijken en te verdiepen. Misschien zit je wel met diepe frustratie over bepaalde dingen die je zijn overkomen. Iemand die je heeft gepest of bedrogen of verlaten. De Heere God kan dat soort dingen ook nemen en het veranderen, zodat het iets goeds wordt. Dat het uiteindelijk iets moois wordt in je leven. Al blijven altijd de littekens. Maar de Heere God kan nare ervaringen gebruiken. Dat staat ook in Romeinen 8. Dat onze God alle dingen doet medewerken ten goede voor wie hem lief hebben. In ons eigen leven en in onze gemeente betekent dat dat wij niet bang hoeven te zijn voor problemen. Als er problemen komen over bepaalde zaken, oneenigheid. Dat hebben wij ook wel. Oneenigheid over homoseksualiteit. Hoe moeten we daarmee omgaan? Kinderen aan het avondmaal. Oneenigheid over verschillende groepen, jong en oud. Nou, in elke gemeente zijn dat soort spanningen ook. Daar hoeven wij ons niet door te laten verlammen. Heere God wil dat, kan dat ook gebruiken als een weg omhoog. De weg die de Heere God met ons gaat, is er altijd een van vallen en weer opstaan. Het proces dat we samen doormaken, het proces en onze houding daarin, zijn wellicht belangrijker dan wat wij uiteindelijk bereiken. Je ziet dat nu ook in het proces van samengaan tussen NGK en GKV. Een vaak een moeizaam proces, waar we ook hindernissen in tegenkomen. Maar tegelijkertijd is het een proces waardoor in onze houding tegenover elkaar, het proces van naar elkaar toegroeien, dat soms belangrijker is dan wat er uiteindelijk uitkomt. De Heer Jezus zei, zalig, gezegend zijn zij die vervolgd worden, omdat ze de wil van God doen. Hij zegt ook dat moeilijke dingen in je leven dus juist zegen kunnen veroorzaken. Zalig zijn zij die vervolgd worden. De Hebreeënbrief spreekt in hoofdstuk 12 over de leerschool van Gods leiding. De leerschool van het lijden. Jacobus bemoedigt ons om blij te zijn met beproevingen. Omdat het Gods manier is om ons te vormen in ons karakter. Om ons standvastiger te maken. Zo'n kijk op Gods leiding in ons leven. Zelfs als het niet mee zit, maar als het tegen zit. Zo'n kijk, dat is de weg naar innerlijke vrede. Naar geluk in dit leven. Amen. En dan gaan we ook om bidden. En dat doen we eerst met het volgende lied. Dat die grote God die liefde is, die ook in onze levens wil werken. In ons gebed denken wij aan het Nederlands Bijbelgenootschap natuurlijk en het werk van Bijbelvertaalorganisaties. Ik zou ook willen bidden voor onze regering. Er is zoveel onrust, zoveel demonstraties, verschillende sectoren van onze samenleving. We bidden ook eens voor de Brexit, wat een ellende toch daar in Engeland. Hè? Dat ze er uiteindelijk uit mogen komen, ze wijsheid mogen ontvangen. En in ons eigen midden bidden we voor Rika van Vuren, die deze week haar broer heeft verloren en 67 jaar is. Wees snel gestorven. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij komen u danken, Heer, voor vrede en genade die u door uw Heilige Geest wil doen neerdalen in onze harten. Ook ondanks zonde en strijd ervaren wij dat en mogen we daarvan getuigen. Want de Heer Jezus is immers gekomen. Midden in onze gebrokenheid, in onze duisternis. En juist door zijn kruisdood, door dat ergste dieptepunt in de geschiedenis, werd hij onze redder. Help ons, Heer, om daarop te blijven vertrouwen. Ook als wij zelf moeilijke zaken, teleurstellingen meemaken. Geef ons als gemeente ook oog en hart voor elkaar. Zodat we elkaars lasten verlichten en uw instrumenten mogen zijn als wij door moeilijke tijden gaan. Heer, zo komen we u bidden voor allen in ons midden die al bejaard zijn en die aan huis gekluisterd zijn en die eigenlijk wachten op het einde. Wilt u ze bemoedigen en uw vrede geven? Wilt u ze helpen dat ze zich verbonden mogen weten met ons, ook als ze van ver af meeluisteren? Wees met anderen in ons midden, Heer, die ook worstelen met gebrokenheid, met wonden en littekens. Heer, u kent ons allemaal. U weet waar we het moeilijk hebben. Raak ons daarin aan, Heer. En help ons om daarin ook, net zoals we dat gehoord hebben over die dokter Eder, dat wij ook in ons leven iets mogen ervaren van uw veranderende kracht, van het werk van de Heilige Geest, waardoor wij kunnen uitstijgen over onze eigen wonden en beperkingen. We willen dat ook bidden voor de familie van Vuren, voor Rika en haar familie in het bijzonder. De broer van Rika is overleden. We danken dat hij gisteren begraven mocht worden, dat er ook de troost van het evangelie was. We willen ook bidden voor hen, Heer, om uw zegen en leiding in de tijd die voor hen ligt. Heer, u kent ons allen. U weet onze persoonlijke omstandigheden. Daar waar mensen te maken hebben met wrok en met teleurstelling, daarin gevangen zitten. Bid of u ons wegen wil wijzen om daaruit te komen. En of u ons wil helpen om daarin ook voor elkaar tot troost te zijn. Wij prijzen u vandaag, Heer, voor uw woord. Waarin u ons altijd zo bemoedigt en troost. Wij danken u voor de Heilige Geest die dat dichterbij brengt. En we bidden u voor organisaties als Bijbelgenootschap en Bijbelvertaalorganisaties als Wycliffe, die uw woord toegankelijk maken en wereldwijd verspreiden. Zegen hen en allen die daaraan bijdragen. En maak ook onszelf tot mensen die uw woord doorgeven. Op onze eigen manier, heel dichtbij, in onze eigen omgeving, op het werk, in ons eigen huis, maar ook verder weg. Wij bidden voor allen die met ons u prijzen vandaag in vele kerken op aarde, in alle landen op aarde, die zich ook bezinnen op uw woord, zegen heel uw kerk, voeg daar naar velen aan toe. Wees met onze partnerkerken, de kerk aan het plein in Voorthuizen, de Oasegemeenschap in Amsterdam, zegen ook de gelovigen in Rwanda, waarmee wij ons verbonden weten via het werk van Reddend Kind. Wees met pastoor bisschop Celestin, die vandaag hier in ons midden is. Zegen hem met zijn gezin, waar hij tijdelijk van gescheiden is, in zijn studie, in zijn werk aan het Theologisch Instituut. Zegen hem als president van zijn synode. We bidden uw zegen over zijn bediening en over zijn leven. En danken dat hij ons verheert met het bezoek vandaag. Heer, wij bidden uw zegen ook voor onze eigen regering. En voor ons kabinet. Nu er zoveel wordt gedemonstreerd, nu de maatregelen moeten worden genomen die pijnlijk zijn en die niemand wil aanvaarden, schenk hen wijsheid en moed en boven alles uw vrede op moeilijke posities. Wij bidden ook voor het parlement en de regering in Engeland. Nu de Brexit chaos niet alleen Engeland, maar ook heel Europa dreigt te verlammen, wilt u helpen toch, Heer, om oplossingen te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Schenk ons wijze, zachtmoedige, goede leiders die niet gaan voor eigen belang, maar die wegwijzers kunnen zijn naar uzelf als de hoogste rechter, de hoogste koning. Zo bidden we dat hier voor ook vele landen en volken op aarde waar chaos en ellende is vandaag. Wees met ons allen de rest van deze dag, de komende week. Geef ons vanavond een goede jeugddienst als we ons bezinnen op het werk van uw Heilige Geest. En geef vooral, Heer, dat wij zelf ook vol mogen zijn. Elke dag weer vervuld mogen zijn van die Heilige Geest. Die ons wil leiden en ons wil vormen naar het beeld van de Heer Jezus. Wij eren en aanbidden u alleen als onze God. Want alles is door u ontstaan. Alles heeft in u haar hoogste doel. Geef dat we dat meer en meer mogen beseffen. Want u alleen komt toe. Alle eer en lof en dank. Wij prijzen uw naam. Halleluja. Amen. Er is nu nog gelegenheid voor het geven van uw gaven. En natuurlijk doen we dat voor het Nederlands Bijbelgenootschap. En daarna zingen we onze slotlied met Hemeloog 453. Wat komt en wat gaat, rotsvast blijft mijn God. Het laatste vers van dit mooie gezang zingen we zo gelijk na de zegen. Er is vanavond nog de jeugddienst, gaat over het werk van de Heilige Geest. Er is ook weer een gebedsteam straks naar de dienst aan het doek. Als je nou zit met bepaalde dingen, of je zegt nou, ik heb echt dwars, dingen die toch me heel erg belemmeren in mijn leven. Ga dan eens naar het gebedsteam en leg het ook samen in de handen van de Heere God. Ontvang tenslotte de zegen van onze Heer, die altijd overal met ons meegaat. De oneindige genade van de Heere Jezus Christus, de enorme liefde van onze Hemelse Vader en de troostende, inspirerende kracht van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.